Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Tijdens de gisteravond gehouden vergadering van de kerkenraad met de stemgerechtigde leden zijn door de gemeente voor het ambt van ouderling verkozen en door de kerkenraad benoemd broeders N.D. Dirksen, A.M. Doornenbal, J.N.T. Hazelhof, G.H.J. Kema, G. van Kruistum en S. Paas. De broeders Dirksen, Doornenbal, Hazelhof en Van Kruistum hebben hun benoeming mogen aanvaarden. En broeder Kema heeft de kerkenraad om ontheffing gevraagd. En de kerkenraad zal zich morgenavond over dit verzoek beraden. En broeder Paas heeft een week bedenktijd gevraagd. Deze is hem verleend. Voor het ambt van diaken zijn verkozen en benoemd de broeders I. Bonen en J.J. Hendriksen. En beide broeders hebben hun benoeming mogen aanvaarden. Dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit het Oude Testament uit Numeri 21, de verzen 1 tot en met 9, en uit het Nieuwe Testament uit Johannes 3. De verzen 14 tot en met 21. Dus Numeri 21, 1 tot 9. Johannes 3, 14 tot en met 21. De collectengemeenten die zijn voor de kerk, de kerkelijke kassen. En dan in het bijzonder de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En bij de uitgang, zoals we dat gewoon zijn, voor het bouwfonds dus kerk. Kerkelijke kassen, de TUA. En dan het bouwfonds. En de opbrengst van de collecte voor hulpverlening in binnen- en buitenland heeft het mooie bedrag opgebracht van 4.045 euro. Tot zover de mededelingen. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 106, het eerste en ook het derde vers. Psalm 106, het eerste en dan het derde vers. Thank you. We luisteren naar Gods heilige wet, gegeven als richtsnoer voor ons leven. En daarna zingen we uit Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis. Ge zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen uit het Oude Testament, nummer 21, de eerste 9 versen. En dan uit het Nieuwe Testament, Johannes 3. En dan vanaf het 14e tot en met het 21ste vers. Dus nummer 21, de eerste 9 versen. Als de kanoniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg van de verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zei: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden. En hij noemde de naam van die plaats Horma. Toen reisden ze van de berg Hor op de weg van de Schelfzee, dat ze om het land van de Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat we sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water. En onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk. En er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschieden, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. En dan lezen we in Johannes 3 vanaf vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Dewijl, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, die komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Tot zover. Wij willen samen in ons gebed de Heere ervoor... Nee, wij hebben geen dankzegging, dat doet Dominique Klomp vanmiddag. Voorbeden. Voor broeder B.C. Haupst, die voor een dagbehandeling naar het ziekenhuis in Ede zal gaan. En wij willen ook voorbeden doen voor zuster Honders, Diepenveen, die in een dagopname in het ZGV in Ede onderzoeken zal moeten ondergaan. En wij willen ook samen denken aan zuster Marga de Wit en zuster Geke Verhoef. Beide zullen enkele weken dienen op het hospitaalschip African Mercy in Liberia. Dat was voorheen de Anastasis, maar de Anastasis is uit de vaart genomen. Er is een nieuw schip voor in de plaats gekomen. Het gaat dus om dezelfde maatschappij, om dezelfde organisatie. Marga is in de afgelopen week vertrokken en Geke gaat in de komende week. We willen deze zusters ook aan de Heere opdragen. Laten we zo samen tot de Heere gaan in ons gebed. Heere in de hemel, we hebben vanmorgen samen gezongen met de dichter van Psalm 89 mee. Zo min de hemel uit zijn stand zal wijken en de aarde, zo zal uw trouw van ons gaan wijken. En dat is waar, daar mogen we elke keer weer opnieuw de bewijzen van ondervinden. Ook zo vanmorgen als we als gemeente weer bij elkaar zijn. Dus uw trouw. En wilt u ons daar ook diepe indrukken van geven? Het is niet uit ons. Het is zo gewoon. Het is zondag. We gaan weer naar de kerk. Maar het is uw trouw dat we zo in alle vrijheid, in alle rust weer bij elkaar kunnen komen. Dat we uw woord weer mogen ontvangen. Het is ook uw trouw en uw goedheid dat we in de afgelopen week weer alles ontvingen wat we nodig hadden. Voor de instandhouding van ons leven, om ons werk te kunnen doen. En zoveel zegeningen nog meer. En laten we ook die zegeningen mogen tellen en ze weer terug mogen leggen aan uw voeten met dankbaarheid. Want u heeft er toch zo'n recht op, Heere, dat we u danken. Dat we u prijzen om wat u geeft en wie u bent. Heren in de hemel, wij moeten vanmorgen ook onze zonden belijden. Want we hebben weer samen naar uw wet gehoord. En ook dat is iets wat we iedere zondag weer mogen doen. Maar als we er met geestelijke oren naar horen, dan beseffen we dat we ook nu weer onze zonden moeten belijden, omdat we in zoveel dingen weer niet beantwoord hebben aan uw wet. Uw wet gegeven als regel van dankbaarheid, als richtsnoer voor ons leven. Uw wet die ons toch voorhoudt om u lief te hebben, Heere, boven alles. En ook onze naaste als onszelf. Maar juist als we de samenvatting overdenken, dan beseffen we zo goed dat we in velelei opzicht weer niet beantwoord hebben aan dat doel. En Heere, geef dat we dat ook beseffen. Opdat we afhankelijk zijn en afhankelijk blijven van uw genade. Dat we daar niet bovenuit komen. Dat we niet zouden denken dat we nu alleen maar in dankbaarheid zouden leven zonder onze zonde te hoeven te beleiden. Dat we klein blijven, aan uw voeten blijven en het belijden. Heere, wees ons zondaren toch genadig. Om het dan toch ook te mogen ontdekken, Heere, dat er bij u vergeving is. Altijd geweest. En dat we daar in die vergeving ook een volkomen verzoening mogen ontdekken voor al onze zonden. Heer in de hemel, we zijn samengekomen om voorbereiding te houden op de viering van het heilig avondmaal. Als u het geeft, zal dat volgende week in ons midden gehouden worden, het avondmaal. En nu willen we vragen of wij vanmorgen een begin mogen maken met de voorbereiding en dat uw woord ons daar ook bij mag leiden. Dat uw woord ons vanmorgen ook de weg mag wijzen. De ruimte die er bij u is. Dat we als zondige mensen bij u terecht kunnen. U weet hoe of de dingen van het avondmaal voor ons leven. Misschien met veel strijd omgeven. U weet ook, Heere, of het misschien niet voor ons leeft. En dat er geen strijd is. Heere, wilt u door uw geest ons van morgen leiden. En dan weet u wat we nodig hebben. Dan weet uw Heilige Geest welke boodschappen moeten ontvangen, ieder persoonlijk. En we bidden van u of u zo ook ieder wilt aanspreken. Ook wie meeluistert via de kerktelefoon, die misschien ook zo graag hier in de kerk had willen zijn. Heren, wij dragen elkaar en ons zo samen op aan u en we vragen of uw geest ons leidt. En uw geest ook uw knecht de woorden geeft die hij heeft te spreken richting de gemeente. Wij willen voorbeden doen, heren, voor een broeder en een zuster die in de komende week naar het ziekenhuis zullen moeten gaan. Onze broeder Haupst van de Oever Zwaluw. Heren, wilt u met hem meegaan? Hij moet opnieuw behandeld worden. Wil die behandeling tot zegen doen strekken voor hem? Ga met hem mee. We willen ook onze zuster Honders aan u opdragen, die voor onderzoek moet. Ze heeft al zo lange tijd last van lichamelijke moeite. En wilt u ook nu haar nabij zijn en ook met haar meegaan? Voorbeden willen we samen doen, heren, voor onze zuster Marga de Wit en onze zuster Geke Verhoef. Marga, die in de afgelopen week is vertrokken om een aantal weken te dienen op het hospitaalschip African Mercy. Geke, die de komende week zal vertrekken. Wilt u met hen meegaan? Wilt u hen behoeden, bewaren? En dat ze ook werkelijk mogen dienen. En dat ze hun gaven ook in dienst mogen besteden van de mensen daar, de mensen die zo behoeftig zijn. Wilt u dat goede werk zegenen, heren? En wilt u ze persoonlijk ook zegenen? En ook weer veilig in ons midden terugbrengen? Heren, we hebben als gemeente gisteravond verkiezing gehouden voor ambtsdragers. En we zijn dankbaar dat we ook daaruit, uit die verkiezing, nieuwe ambtsdragers hebben ontvangen. Wilt u de broeders die gekozen zijn, die hun jawoord hebben gegeven, straks ook zegenen in ons midden? Wilt u zijn ook met de broeders die niet gekozen zijn en ook hen eens willens maken met uw weg daarin? Dat u zijn ook, heren, met de broeder die ontheffing vroeg en de broeder die nog een ogenblik bedenktijd heeft. Maar we zijn dankbaar, heren, dat we mogen opmerken dat u steeds weer opnieuw ons ambtsdragers geeft. Door wiens hand, door wier handen u ons leidt. En dat is toch het wonderlijke. U bent de grote koning van de kerk. En u wil door mensenhanden ons leiden. Heren, wilt u geven dat we als we geroepen zijn tot deze heilige dingen, dat we dan ook steeds onze verantwoordelijkheid mogen beseffen en vervul ons blijvend met uw Heilige Geest. Heren, zo komen wij samen een ogenblik voor uw heilig aangezicht. Wij bidden om uw zegen, waar we diep van afhankelijk zijn. En we belijden het, we kunnen die zegen alleen maar verwachten op grond van het volbrachte werk van die grote koning en hoge priester, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan, hoor ons bidden, alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 57, daar zingen we van het eerste, het tweede en ook het zevende vers. Dus 57, 1, 2 en 7. We lezen samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier gemeente. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. De mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Ten andere onderzoeken niegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. En allen die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. En daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, de tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen, die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en in de wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. En deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft geordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot dat avondmaal van de Heere mag gaan dan wie zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dat wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover ons avondmaalsformulier. Het uitgangspunt voor vanmorgen, gemeente, is Johannes 3. En daarvan de verzen 14 en 15. En daar lezen we het volgende. Dat de Heere zegt: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En we zingen dan daarna van Psalm 61, derde vers: ik zal in uw tent verkeren, o Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. En ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Gemeente, wat is er nou nodig om met zegen avondmaal te kunnen vieren? Sommigen denken dat je daarvoor een volkomen geloof moet hebben. Dat je de Heere volkomen toegewijd moet zijn. En dat je je naaste volkomen moet liefhebben. En als dat in je leven aanwezig is, ja, dan kun je avondmaal vieren. Maar ja, zelf kom ik daar niet aan toe, zeggen ze dan. Want ja, moet je eens kijken hoe het in mijn leven ligt. Nog zoveel klein geloof. En dikwijls ook nog ongeloof. En tegenover mijn naaste ben ik ook niet altijd wie ik zou moeten wezen. Zou ik dan naar het avondmaal gaan? Anderen die weten heel zeker, je moet een verzekerd geloof hebben en dan pas kun je naar het avondmaal. En dat hebben we toch ook gelezen in het formulier. Je moet daarvan overtuigd zijn dat je zonden vergeven zijn en dat de gerechtigheid van de Heere Jezus jou toegerekend is. Alsof je in eigen persoon voor al je zonden zou hebben betaald. Nou, zeggen ze dan, dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat. En dat is ook zo natuurlijk. Maar dat heb ik niet, dat verzekerd geloof. Ik kom niet verder dan altijd maar weer mijn lege handen opheffen. Ik kom niet verder dan alleen maar bedelen en smeken. Zou ik dan avondmaal kunnen houden? Ja, gemeente, zo kan het soms bij ons liggen. Dat we denken, en misschien nog niet eens zo uitspreken, maar dat het toch in ons hart leeft. Je moet een volkomen geloof hebben. Of je moet een verzekerd geloof hebben. En dan pas kun je naar het avondmaal. En altijd als er avondmaal wordt gevierd in de gemeente, dan heb je verdriet. Want dan denk je, ik zou zo graag daar ook bij willen zijn. Maar het kan niet. Ik schiet te kort. Ik ben te arm in mezelf. Ik ben te klein. Gemeente, waar ik het nou vanmorgen met u over zou willen hebben, dat is nou juist dit punt. Is het nou waar dat je een volkomen geloof moet hebben, dat je een verzekerd geloof moet hebben en dat je dan pas avondmaal kunt vieren? Of zou het niet veel meer aankomen op een geloof dat uit de nood van ons leven zijn handen uitstrekt naar de Heere Jezus? Zou het niet veel meer aankomen op het zien op de Heere Jezus alleen? Nou ja, je merkt eigenlijk al wel uit hoe ik dat zeg, dat ik denk dat het zo ligt. Hè? En ik meen ook dat we dat vanmorgen samen kunnen leren, gemeente, uit dat wat we hier lezen in Johannes 3. Hè? Want wat lezen we hier in Johannes 3? We hebben die tekst samen gelezen. Jezus zegt, die koperen slang die door Mozes opgericht is, die heeft leven gegeven aan mensen die gebeten waren. En hoe heeft die koperen slang nou leven gegeven? Alleen maar omdat ze erop leerden zien. Niet meer. Niet minder ook, maar ook niet meer. En Jezus zegt, en zo is het nou eigenlijk ook met mij. Want zoals die koperen slang verhoogd is, zo moet ik ook verhoogd worden aan het kruis. Opdat mensen op mij leren zien en in mij het leven zullen ontvangen. Nou, daar wil ik het vanmorgen met u en met jou over hebben. Ik heb als thema gekozen de koperen slang en het houten kruis. De koperen slang en het houten kruis. En we kijken eerst samen even naar die geschiedenis van de koperen slang. En dan proberen we de lijnen door te trekken naar dat houten kruis. Gemeente, we zijn van de Heere Jezus gewend dat als hij onderwijs geeft, dat hij heel vaak ook gebeurtenissen uit het dagelijkse leven als een soort kapstok gebruikt om zijn onderwijs te geven. Dat noemen we dan de gelijkenissen of de vergelijkingen. Wat we in deze tekst lezen, dat is dat de Heere Jezus nou niet een gewone dagelijkse gebeurtenis neemt, maar dat hij een geschiedenis uit het Oude Testament neemt en aan de hand daarvan het onderwijs over zichzelf doorgeeft voor de mensen van die tijd en ook voor ons natuurlijk. En dan is het in deze tekst de geschiedenis van die koperen slang. Zoals Mozes die slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de zoon des mensen ook verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Dus de Heere zegt, ik ga nou mijn onderwijs koppelen aan dat wat er gebeurd is in de woestijn met die koperen slang. Nou, en ik zei al, we willen vanmorgen samen eerst eens even bij die geschiedenis stilstaan, gemeente, en proberen ook de kernpunten daaruit te halen. Die geschiedenis van die koperen slang, dat is een hele indrukwekkende geschiedenis. Als je daar goed over nadenkt. Het volk is in de woestijn, het is weer eens ontevreden, hè? De vijanden zijn door de Heere in hun handen gegeven, maar het is weer niet genoeg. En er wordt wat afgeklaagd en gezucht en geroepen tegen God. En er wordt gezegd, Heere, waarom hebt u ons hier in de woestijn gebracht? Hè? Waarom moeten we hier in de woestijn sterven? Water, brood en vlees, ze hebben het allemaal uit Gods hand gekregen. Maar toch maar blijven zeuren en blijven mopperen en blijven klagen. Wat zijn wij mensen toch moeilijk tot dankbaarheid te bewegen, vindt u niet? Hè? En dan is het de Heere eigenlijk ook op dat moment te veel. Ja, zo mag ik dat wel zeggen. Het is hem te veel. Het gaat hem te gortig. En dan zegt de Heere, ik moet mijn straffende hand over dit ondankbare volk doen komen. Vurige slangen zendt hij die... Ja, waarom zijn die nou vurig? Omdat ze, als ze mensen gebeten hebben, ook vreselijke vurige pijnen, brandende pijnen veroorzaken. Dat is het. En die slangen die zijn overal er in het kamp. Hè? Die krioelen daar hè, over de bodem van het kamp. En ook in de tenten, daar zijn ze allemaal. Je moet er gewoon niet aan denken. En er worden heel wat mensen worden gebeten. En je hoort ze schreeuwen van angst. Maar ook van pijn. Het zijn immers vurige slangen. Na verloop van tijd, gemeente, dan komen de mensen bij Mozes en ze zeggen, we hebben gezondigd, Mozes, tegen u en tegen de Heere. En bid toch voor ons dat de Heere de slangen wegneemt. Dan komt men tot bezinning. En dan vraagt men om vergeving. Dat zijn altijd goede zaken voor ons mens. Daarmee worden verhoudingen gezuiverd. Als het niet goed is tussen de Heere en een mens, of tussen mensen onderling... Dan is er eigenlijk maar één manier waarop het weer goed wordt. En dat is dat je op een gegeven moment zegt, het had zo niet moeten zijn. Ik heb verkeerd gedaan, ik heb verkeerd gesproken. Het is best moeilijk voor een mens en ook voor een volk. Maar hier zien we dat Israël op zijn plek komt. En ze zeggen, we hebben gezondigd. Bid voor ons dat die vurige slangen worden weggenomen. Nou, en dan gaat de Heere, die gaat een antwoord geven. En dan gaat de Heere niet die slangen ineens wegnemen. En dan gaat de Heere ook niet die mensen die gebeten zijn zo ineens weer beter maken. Het had allemaal gekund. He, dat zult u met me eens zijn. Eén woord en de slangen waren weg. Eén woord en allen waren genezen. Nee, de Heere die geeft een middel. De Heere geeft een middel tot genezen. En wat is dat middel dan? Dat is een heel wonderlijk middel waarvan je zegt, nou moet het dat nou wezen dan? Ja, de Heere zegt tegen Mozes, je moet een slang maken, die moet je op een staak zetten, op een verhoging. En dan moet die te zien zijn voor al de mensen in het kamp. En als de mensen nou naar die slang gaan kijken, dan zullen ze genezen. Dus het kijken naar een koperen slang... Dat zal genezen. En dat genas ook. Dat is het wonderlijke. Dat genas ook. Al de mensen die werkelijk waar gehoorzaam waren aan dat bevel van God. En die op die koperen slang keken, die werden genezen. Wonderlijk. Gemeente, ik denk dat er ook heel wat mensen zijn geweest daar toen in dat kamp van Israël. Die eigenlijk bij zichzelf gezegd hebben of tegen elkaar van... Ja, maar moet het nou zo? Moet dat nou zo? Moeten wij nou onze tent uit en moeten we nou kijken op zo'n koperen slang? Is dat nou de weg tot genezing? Laat de Heere ons nou zomaar genezen. Hij moet het doen zoals wij het willen. Wij gaan de tent niet uit. Maar die mensen die de tent niet uitgingen... En die mensen die weigerden om te zien op die koperen slang, die zijn allemaal gestorven. Allemaal. En je kunt je afvragen waarom ze gestorven zijn. Zijn ze nou gestorven omdat ze door die slangen gebeten waren? Of zijn ze nou gestorven omdat ze ongehoorzaam waren aan het bevel van de Heer? Dat kun je je afvragen. Nou, ik denk dat het laatste ook heel veel gewicht in de schaal legt. Ze zijn gestorven omdat ze ongehoorzaam waren aan de stem van de Heere en aan zijn gebod. Gemeente, nog even naar die geschiedenis terug van die koperen slang. Een paar opmerkingen. Die koperen slang, die heeft daar gestaan te midden van een volk dat ten dode was opgeschreven. Daar moet je niet te licht over denken. Het zijn vurige slangen en ze gaan er allemaal aan als ze niet op die koperen slang zien. Ze zijn in zichzelf ten dode opgeschreven. Er is er geen uitzicht. En er is ook maar één middel om genezen te worden. He, wat ik heb al gezegd, iemand die in de tent blijft en zegt, God kan mij zo ook wel genezen, die ging eraan. Ze moesten gehoorzaam zijn aan dat bevel en dat ene middel gebruiken dat God had gegeven. Een ander middel was er niet. Die koperen slang, het ene middel, het enige middel om te genezen. En wat ik ook op wil merken, dat is, God gaf dit middel. Het was niet Mozes. Mozes heeft hem gemaakt. Dat is allemaal waar. Maar God heeft dit middel gegeven. Hij wilde door een middel zijn volk genezen. Daar wil ik even wat aandacht voor vragen, gemeente. Want daar gaan we denk ik toch wat te makkelijk aan voorbij als we zo'n geschiedenis lezen. Maar hij wil een middel gebruiken om zijn volk te genezen. Nou, vinden we zo niet met elkaar dat het een wonderlijke geschiedenis is? Hè? Een ten dode opgeschreven volk krijgt een middel van God. En ze moeten in geloof uitgaan. En door het zien alleen op die koperen slang worden ze genezen. Nou, zegt de Heere Jezus, die geschiedenis die gebruik ik nou als voorbeeld voor jullie. En dan zegt de Heere gelijk. Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Zie je dat zo staan? Dus nou trekt de Heere Jezus als het ware een parallel. Hè? Hij zegt, die koperen slang, dat ben ik. Die koperen slang, hij zegt, zo moet ik ook verhoogd worden. Zo moet ik ook omhoog gestoken worden. Zouden de discipelen dat toen begrepen hebben? En Nicodemus, hè, tegen wie hij dit in de allereerste plaats gezegd heeft? Ik denk het niet, hoor. Ik denk het niet. Begrijpen wij het? Ja, wij begrijpen het. Want wij weten dat de Heere Jezus er hierover spreekt dat hij aan het kruis gehecht moet worden. Dat hij op die manier omhoog gestoken moet worden. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Ik moet aan een kruis, een houten kruis, gehecht worden. De koperen slang, beeld van het houten kruis. Het is heel opmerkelijk, hè, dat de Heere Jezus zegt, ik moet verhoogd worden aan dat, hè, kruis. Verhoogd, is dat nou de verhoging? Nou, letterlijk natuurlijk wel, hè. Ja, toch? En dat kruis, dat werd omhoog gestoken, hè. Dus letterlijk verhoogd. Figuurlijk en geestelijk was het een diepe vernedering. Een vernedering zo diep, dat het niet dieper kon. En wij kunnen er ook niet echt in komen. De Zoon van God. Hij zegt hier in Johannes 3, ik ben uit de hemel neergedaald. He? Nou, dat was al wat. Een vernedering. En dan gaat hij nog dieper. Hij gaat naar het kruis. Hij wordt wel omhoog gestoken, maar het is een diepe vernedering voor die reine, enig geboren Zoon van God. Ik ben, zegt Jezus, als die koperen slang. Zo word ik straks aan het kruis gehecht. Maar de vergelijking gaat nog verder, gemeente. Zoals die koperen slang nou stond, hè, te midden van een gebeten volk. Zo komt dat kruis van de Heere Jezus nou te staan te midden van een gebeten mensheid die daarom ook ten dode is opgeschreven. Dat is de diepe werkelijkheid. Nou, leg dat nou eens uit, dominee. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Toen de slang in het paradijs de eerste mensen heeft verleid, zijn ze door hem figuurlijk en geestelijk gebeten. Toen is het gif van de opstand tegen God is in de aderen van ons mensen terechtgekomen. En dan moeten we sterven. Ja, de gevolgen van dat verschrikkelijke, hè, zijn zichtbaar. Ik zei al, we moeten sterven, dat wij mensen uiteindelijk ook op aarde niet altijd kunnen zijn, dat is ook een gevolg van die beet van de slang in het paradijs. Er zijn ook andere gevolgen, en al die opstand die er in ons leven is tegen God, en alle vijandschap die er in ons hart leeft tegen God, zijn allemaal het gevolg van dat gif dat in de aderen is. We hebben het allemaal. En de onzichtbare gevolgen van die beet van die slang in het paradijs, dat is de eeuwige dood. Dat zie je nog niet hoor, dat zie je niet, nee. Maar als een mens komt te sterven, en er is geen verzoening, heeft geen verzoening plaatsgevonden. Als een mens komt te sterven, dan gaat de lichamelijke dood gaat over in de eeuwige dood. Dat is verschrikkelijk. Daar kun je ook geen voorstelling meer maken. Maar dat zijn de onzichtbare gevolgen van die slangenbeet. Dus wij mensen, we zijn ten dode opgeschreven. Echt waar. Maar nou heeft het God beliefd om te midden van de ten dode opgeschreven mensheid om een koperen slang op te richten. Om een middel te geven tot redding, tot behoud, tot verzoening van alle zonden en van de dood. En dat is nou dat kruis, dat houten kruis van de Heere Jezus. He, die koperen slang, symbool van het houten kruis. Hij is dat middel. Hij is het enige middel. Dat moeten we ook goed begrijpen. Dat moeten we ook helder hebben vanmorgen. Het enige middel. Er is geen ander middel. Als een mens zegt, ja, maar het zal toch wel wat meevallen met me. En al die dingen die de Bijbel daarover zegt. Ach, valt toch allemaal een beetje mee met ons. Die komt beschaamd uit. En als een mens zegt, ja, maar moet ik nou door het kruis behouden worden? Moet ik nou door het zien op het kruis behouden worden? Ik kan toch eigenlijk ook wel op een andere manier behouden worden. Als ik mezelf nou een beetje opknap. Hè? Als ik nou een beetje probeer te leven zoals God het van me vraagt. Hè? Dan moet het toch ook te doen wezen. Zoals die mensen in de tent allemaal stierven. Omdat ze niet naar buiten wilden. Ze wilden de tent niet uit. Omdat ze niet op die koperen slang wilde kijken. Dat ze daarom allemaal stierven. Zo zal ieder mens ten onder gaan die niet leert om gelovig te zien op dat houten kruis. Er is geen uitkomst en geen behoud buiten het kruis van de Heere Jezus om. Het enige middel dat door God gegeven is tot redding en tot verzoening. Het houten kruis en het opzien tot hem, dat is het ene waardoor we met dat middel verbonden worden. Is het niet anders? Is het niet meer? Moet er niet wat gebeuren? Moeten we niet wat bevinden? Moeten we niet wat aanbieden? Niets. Het afzien van onszelf en vanuit de nood van je leven, beseffend, ik ben inderdaad een ten dode opgeschrevene. Zien op dat houten kruis van de Heere Jezus Christus. En dat is wat mij redt. En dat is wat mij verzoent. Dat is wat mij het leven geeft. Hij zegt dat zelf, lees het maar. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het gelovig zien op Jezus. het middel tot behoud. En ander middel is er niet. He, want laat ik het nog eens benadrukken. He, je kan op geen enkele manier God verzoenen hoor. Je kan met alle goedheid van je leven, althans wat je denkt aan goedheid dan te kunnen aanbieden, kun je voor God niet bestaan hoor. Je kan met je orthodoxie voor God niet bestaan. Je kan met je lichtzinnigheid voor God niet bestaan. Je kan met niets voor de Heere bestaan. Alleen maar opzien tot dat houten kruis geeft leven. Zoals alleen maar dat opzien tot die koperen slang leven gaf. Zo is dat ook voor ons. En dat is inderdaad de boodschap, die geeft de Heere hier. Is dat nou al werkelijkheid in je leven? Ja, wat dan? Dat je nou hebt leren inzien dat je ten dode opgeschreven bent. En dat je geen uitzicht hebt. En heb je nou al leren zien op dat houten kruis? Heb je nou al je leren toevertrouwen aan die gekruisigde Heere Jezus Christus? Dan vind je het leven. Dan mag je daar inderdaad nu al iets van proeven en smaken. Het zien op de Heere Jezus, dat geeft vrede. Dan mag je het nu al zien. Al wat ik zou moeten doen voor God is door hem voor mij volbracht. Dat middel dat God gegeven heeft, dat is inderdaad een afdoend middel. En er hoeft niks meer bij. Ik mag rusten in zijn volbrachte werk. En zo leer ik roemen in zijn houten kruis. Zoals Paulus dat ook zegt, ik zal nergens anders meer in roemen, zegt hij in de gelaten brief, dan alleen nog maar in dat kruis van de Heere Jezus Christus. Hè, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. Het kruis van de Heere Jezus Christus. Hè, is dat nou voor ons ook al het enige middel tot behoud geworden in de beleving? Hoe is dat voor jou? Het is toch niet te moeilijk vanmorgen? He? Je begrijpt het toch vanmorgen wel wat ik zeggen wil, jongeren. He? Die koperen slang. Beeld van het houten kruis. Niet te moeilijk toch? Zien op dat houten kruis. Voor jou ook. Voor ons allemaal. We maken vanmorgen een begin, gemeente, met de voorbereiding voor het avondmaal. En ik heb ook gezegd, ik wou eigenlijk vanuit dit gedeelte ook wat opmerkingen daarover maken. Nou, wanneer mogen wij nou avondmaal vieren? He? Daar kunnen we mee worstelen, daar kunnen we echt mee worstelen. We zien op onszelf en we zeggen, moet ik nou avondmaal vieren, zo'n mens als ik ben? He? Onvolkomen is mijn geloof. Onvolkomen is mijn liefde. Alles tekort. En wat ik aan het begin ook zei, we kunnen soms er ook zo van doordrongen zijn dat wij een verzekerd geloof moeten hebben. Dat we daar echt in moeten staan. Ik weet wie mijn verlosser is. Dat moet je dan kunnen zeggen. Nou, dat kan ik niet, zegt er iemand. En dan kan ik ook geen avondmaal doen. En zo kunnen er meer dingen zijn. Er zijn ook broeders en zusters die zeggen, ja, maar je kan jezelf ook een oordeel eten en drinken. Dan maar niet hoor. Maar niet naar het avondmaal. Stel je voor, zeg. En zo kunnen er allerlei dingen zijn, hè, waar we ons mee bezighouden rondom het avondmaal. Maar we moeten naar de kern toe. We moeten naar dat punt toe waar het om gaat. En waar gaat het nou eigenlijk om? Johannes 3 vers 14 en vers 15 wijst ons vanmorgen de weg. Vanuit de nood van je leven. Naar dat kruis. Vanuit inderdaad de ellende die er bij ons is. Naar de verzoening die er bij hem is. vanuit de donkerte van mijn bestaan naar het licht dat er bij hem is. Dat is de weg. Ja, maar hoor eens even, dominee, maar hoe, nee. Johannes 3, vers 14 en 15 zou ons uitgangspunt zijn. Daar nemen we ons vertrekpunt in. En de Heere Jezus die zegt het. Hè. Mijn houten kruis opgericht. Opdat een iegelijk die gelooft. Niet verderft. Maar het eeuwige leven zal hebben. Zou het dan toch kunnen? Zou het dan toch mogen? Wie vertrouwend op deze Jezus ziet, zal door hem niet worden versmaad en worden verstoten. Wie verlangend naar hem gaat, zal door hem niet worden afgewezen. Maar die zal juist door hem worden vertroost en door hem worden bemoedigd. En die zal de rust en de vrede uit zijn handen ontvangen, zodat je je verwonderen moet, zodat je moet zingen. Ik zal in psalmen aan u gewijd zeggen en roemen dat u mijn helper zijt, en mijn tong zal u mijn redder gaan noemen. Kijk daar. En daarom, gemeente, laten we ook in de komende week ons uitgangspunt nemen in dat wat we hier vanmorgen gelezen hebben samen. Vertrouwend zien op hem. De koperen slang, symbool van het houten kruis. Amen. Zullen we samen danken. Aan het einde van deze dienst komen we samen voor uw aangezicht, Heere. We hebben uw woord overdacht. En dat vanuit Johannes 3. Waarin u de parallel hebt getrokken met die koperen slang. U heeft het ons voorgehouden. De koperen slang. Symbool van het houten kruis. Leer het ons zien dat we ten dode opgeschreven zijn. Leer het ons af om nog iets in handen te willen hebben van onszelf. En leer het ons om onze handen uit te strekken naar u, o Heere Jezus, alleen het enige middel. Tot behoud, tot verzoening, tot leven. Heere, wilt u geven dat we vanuit dit woord ook een goede voorbereiding mogen hebben. Dat u met ons gaat in de week van voorbereiding. En we bidden van u of wij volgende week ook een gezegende avondmaalsviering uit uw hand mogen ontvangen. Tot eer van u. Tot versterking en bemoediging van onze zielen. Wij bidden van u, Heren, of u ook vanmiddag de gemeente in getrouwheid weer samen wilt doen komen. En ook dominee Klomp dan alles geven wil wat hij nodig heeft om de gemeente te onderwijzen. Wil alles vergeven wat ook vanmorgen niet is geweest naar uw heilige wil. En zie ons aan, Heren. Alleen in hem, die gekruisigde, maar ook opgestane Christus, uit genade. Amen. Psalm 84, het zesde vers, zingen wij tot slot van ons samen zijn. Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam oproep. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.